Welkom bij Radio Maria tijdens ons jubeljaar. We danken de Heer en al de luisteraars van onze radio voor de onophoudelijke steun. Welkom beste luisteraars van Radio Maria in deze tweede terugblik op het Welgezind Weekend. Welgezind met Radio Maria, dat heeft plaatsgevonden op 29, 30 april en 1 mei. We gaan luisteren naar verschillende interviews en we gaan ook terugblikken op mooie liederen uit het concert van Lars Gerfen. Het concert vond plaats op vrijdag 29 april en zo hebben wij het weekend Welgezind met Radio Maria mogen openen. We gaan starten met een eerste interview en dat heeft collega Nele opgenomen in onze lounge die in de feesttent was in Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede en de gasten die zij voor dit interview in de lounge had zitten, waren vrijwilligers van de kookploeg.
Intussen, beste luisteraars, heb ik drie gasten hier bij mij in de lounge tijdens het Welgezind met Radio Maria weekend in Gistel. Ja, willen jullie jezelf voorstellen? Jullie zijn drie vrijwilligers van de kookploeg die het weekend mee mogelijk maken.
Ik ben Céline. Ik kom hier ook om mee te helpen koken, samen met een team, vrienden en vriendinnen.
Ja, want er zijn heel wat mensen eigenlijk, hè, waar jullie hier voor moeten koken. Dus het is wel een intensieve vrijwilligersjob, om zo te zeggen, tijdens dit weekend. Ik vermoed dat jullie de gemeenschap toch wel een warm hart toedragen.
Ja, absoluut.
Ja, ja. Ja, dus u bent Céline en dan u bent?
Ik ben Mireille, ik ben gehuwd met Peter. En wij kennen de gemeenschap ook al een hele tijd. Ja, we zijn verbonden met hen en zetten ons graag in om hen te helpen.
Ja, wilt u misschien wat meer vertellen over... eerst mevrouw u nog even voorstellen, ja. Uiteraard.
Ik ben gehuwd met Heert en wij komen hier ook al vele jaren. We vinden het tof om hier te zijn en samen te koken.
Ja, want jullie zeggen, we koken hier samen met een groep vrienden en vriendinnen. Jullie kennen elkaar alle drie goed.
Ja.
Ja, inderdaad. Ja.
Want kinderen komen ook goed, heel goed overeen. Het zijn ook al jaren vrienden, dus ja inderdaad.
Ja. Hoe zijn jullie dan bij de gemeenschap terechtgekomen? Is dat omdat jullie in de omgeving wonen? Hoe hebben jullie hen leren kennen? Dat zal voor iedereen waarschijnlijk ook wel een ander verhaal zijn.
Van ons is dat al een hele tijd terug, toen de gemeenschap nog in Meetkerken was eigenlijk, dat wij op zoek waren achter iets om ons geloof te voeden. En dan zijn wij in de Sint-Josefskring in Meetkerken terechtgekomen. Dat is, iedere derde zondag van de maand komen wij samen met jonge gezinnen, om geloof te beleven. Eerst eucharistie, dan aanbidding, dan catechese volgens leeftijdsgroepen. En zo hebben wij elkaar eigenlijk ook leren kennen, meestal, in de Sint-Josefskring. En van daaruit zijn er mooie vriendschapbanden gegroeid. En toen dan de gemeenschap verhuisd is naar Gistelier en driedaagse organiseerden, hebben wij ons ingezet om mee te helpen in de keuken.
Bij mij is het zo gegaan, ik ging naar de gebedsgroep Cenakel van Betty en Etienne, dat laatst op de radio gekomen is. Die mensen zijn van Kortrijk en ik ging naar die gebedsgroep. En die gebedsgroep moest veranderen van kerk. En dat is in mijn parochiekerk gekomen. En de gemeenschap Moeder van Vrede die kwam telkens naar de gebedsgroep Cenakel. En zo ben ik stukje bij beetje die priesters en die zusters en die broeders leren kennen. En je moet dan een keer afkomen naar Gistel. En dan komt het een keer. En op een keer kwam ik hier helemaal alleen. Mijn man was niet mee. Op die welgezinde één dag. Een keer meemaken. En ik dacht, wat is dat hier? Dat is hier zo mooi, zo laagdrempelig. Iedereen was zo vriendelijk, zo open, jonge mensen. En ik vond dat zo speciaal. En ik kwam thuis en ik zei, Free, wij moeten daar een keer samen naartoe gaan. Ja, mijn man, het jaar erachter, ook een keer meekomen zo. En dan leerden wij de Sint-Josefskring kennen. En Mireille en de vrienden. En ze vroegen dan, komt je een keer mee frieten bakken? Mijn man bakt veel frieten in de Giro van vroeger. En dan... ze hadden iemand nodig om frieten te bakken en zo zijn wij daar een beetje ingerold. We gingen koken voor de Giro en nu koken wij voor de Welgezinde Daan en voor de gemeenschap. Maar dat is ook niet alleen koken, maar dat is ook een geloofsbeleving. Ja, dat valt toch een beetje door elkaar zo, hè?
Ja, ja.
Dat valt samen.
Ja. Ja, het is ook voor iedereen eigenlijk een heel aangenaam moment, hè, om gelovigen te ontmoeten. Voor jullie dan op regelmatige basis. Want zijn jullie nu nog steeds verbonden met de Sint-Jozefskring?
Ja. Ja, ja. Ja, dat is ook wel door de Sint-Jozefskring gekomen. Mensen uit de Sint-Jozefskring die dingen organiseren en van daaruit is waarschijnlijk die catering gekomen. Ik weet het zelf niet goed hoe dat gegaan is, ja, eigenlijk hoor. Ja. Ik ben er laatst bijgekomen eigenlijk hoor.
Oké. Okay. Ja, en mevrouw, uw weg met de gemeenschap?
Mijn vier kinderen zijn over 16 jaar meegegaan naar Medjugorje met Caranova. Ja. En hebben daar kinderen leren kennen en dan via Mireille en Tom Martin van Hee, haar kinderen, die zei, kom een keer naar Meetkerken, dan zijn de kinderen weer samen. En zo zijn we gestart met de Sint-Jozefskring over 16 jaar.
Ja?
Ja.
Want ja, jullie spreken allemaal over jullie kinderen en misschien ook kleinkinderen.
Ja, inderdaad. Ja.
Het is voor jullie dus altijd van belang geweest om jullie geloof door te geven aan de kinderen. Is het geloof iets dat jullie zelf hebben ontvangen van thuis en dat voor jullie altijd belangrijk is geweest? Of hebben jullie misschien een andere weg afgelegd? Waarom is het geloof zo belangrijk voor jullie? En vonden jullie het ook belangrijk om mee te geven met de kinderen?
Ik heb het thuis meegekregen. Mijn ouders waren heel gelovig en ik heb het thuis meegekregen. Ik ben dan zelf het geloof een beetje verloren. En toen ik zwanger was van mijn vierde, ben ik naar Medjugorje geweest. En daar heb ik het geloof volledig teruggevonden.
Ja.
Over 24 jaar, ja,
ja.
Inderdaad. Ja.
En door die ene bedevaart, dus dat is echt een momentum geweest.
Ja,
zo.
Ja. Ja, inderdaad. Ja.
Ja. Bijzonder. Ja,
ja, bijzonder. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad.
Ja, ik wil...
Een mooie skank, inderdaad. Ja,
ja.
Een mooie skank.
En tijdens het gebed heeft u dan een soort ervaring gehad? Of
als ik heb met je horen niet zo echt, maar toen ik thuis kwam, heb ik alles beginnen anders zien. Het Maria-beeld en alles sprak mij anders aan. Daar heb ik, ja.
Bijzonder.
Ja, innerlijk warm gevoel gekregen. Ja.
Dank u om dat te delen.
Ja, ja.
Ja. Hoe is het voor jullie?
Bij mij is het zo geweest, ik ben ook katholiek opgevoed. Mijn ouders waren heel gelovig ook. Maar ik ben toen een bepaald moment beginnen verder zoeken. Een bepaald moment was mijn geloof ook op een laag pitje. En per toeval raakte ik in een gebedsgroep. Bleek dat het een charismatische gebedsgroep was. En daar heb ik zo'n overrompeling gehad. Een onderdompeling in de liefde van de Heer. Echt, ja, en de Heilige Geest zo. En daar is mijn geloof vanuit mijn verstand naar mijn hart gevallen. Ik ga het misschien zo uitleggen. En dat was dan een hele tijd charismatische vernieuwing. En eigenlijk nog. Maar toen ik via het Cenakel, de gebedsroep, de gemeenschap van Moeder van Vrede leerde kennen, leerde ik ook Maria meer kennen. En voor mij is dat nu zo'n mooi geheel. De Heilige Geest en Maria. Wat God verbonden heeft, zal een mens niet scheiden. De Heilige Geest en Maria, dat gaat samen. En hier vind ik dat. Want die priesters, die komen ook, die zijn ook charismatisch eigenlijk. Hé? Priesters en zusters, als je Maria in u hebt, dan zijt je charismatisch. Dat is de Heilige Geest. Want Maria en de Heilige Geest, dat is samen. En dat vind ik, ja, voor mij is dat alles.
Ja, dank u. Want dus beide eigenlijk wel gelovig opgevoed, maar toch... Is er echt wel sprake van een tweede bekering, hè, of zo te zeggen?
Ja.
Mooi. En bij u, Mireille?
Ja, bij mij is dat eigenlijk ook zo. Ik ben ook gelovig opgevoed. Wekelijks naar de mis zelf. 's Avonds werd de rozenkrans bij ons thuis gebeden. Maar toen ik jonger was, was dat minder aandachtig, ga ik zeggen. Was dat zo, ja, een gebrabbel. Maar wij zijn dan ook in Medjugorje geraakt. Eerst ik alleen. En ik ben daar ook in een gebedsmoment bij Pater Jozo heel erg geraakt geweest. Ja, dat een totale ommekeer in het leven meegebracht heeft. Mijn man is dan ook geweest en dan zijn we echt op zoek geweest om ons geloof verder te voeden en te laten groeien. En ja, onze kinderen waren nog heel klein, dus zij zijn dan eigenlijk meegegroeid in dat geloof van kleins af. Ja, maar eigenlijk ook door een bedevaart naar Medjugorje.
Ook Medjugorje?
Ja, ja, inderdaad. En dan zijn we op zoek geweest om, ja, ik kan niet altijd terugkeren naar Medjugorje, om ons geloof hier te voeden. En we hebben dan eigenlijk overal geleid geweest door de Heer en op het juiste moment geweest waar dat we moesten zijn. Op retraites en gebedsdiensten en nu hebben we hier eigenlijk onze vaste plek gevonden.
Ja, ja. Professor Carlos vroeg daar straks in de conferentie over het belang van ouders en grootouders in het overbrengen van het geloof naar de kinderen en ook het belang van het gebed. Is er bij jullie, jullie als geëngageerde gelovigen, geëngageerde moeders en grootmoeders, is er iets dat jullie misschien willen meegeven, een wijsheid aan de luisteraars van wat is echt belangrijk als je het geloof wil meegeven aan je kinderen? Het zullen wel meerdere dingen zijn, maar is er zoiets dat in jullie opkomt?
Wel, voor mij zou ik zeggen, we hebben onze kinderen van kleins af meegenomen naar gebedsgroepen en leren bidden. We bidden samen aan tafel. We baden vroeger samen met de kinderen de rozenkrans, maar toen ze ouder werden, werd dat met de kinderen minder en we hebben daar eigenlijk hen nooit toe gedwongen. Want wij hebben ook zelf onze weg mogen gaan. Wij vertrouwen iedere morgen onze kinderen en kleinkinderen en onze schoonkinderen toe aan Maria. En wij vertrouwen erop dat Maria hen verder zal leiden naar Jezus. En tot nu toe valt dat heel goed mee. Gaan al onze kinderen ook naar de kerk. En er zijn er hier ook heel wat aanwezig. En we hebben nachtkinderen eigenlijk.
Ah ja, oh.
Dus,
ja.
En ze werken wel ook serieus aan hun geloof en proberen dat mee te geven aan hun kinderen, dus onze kleinkinderen ook.
Ja, mooi. Als ik het mag samenvatten, voorleven, maar ook vrijlaten.
Ja, dat is wel belangrijk. Want ik denk, als je een zekere dwang hebt, dat een tegenreactie geeft.
Ja, ja. Willen jullie misschien nog iets toevoegen?
Ik sluit me een beetje aan bij Mireille. Het is hetzelfde. Het geloof, mijn oudste zoon gaat nog iedere week naar de mes, de ander minder. Maar ik kijk de maandag naar de kleinkindjes en dan bid ik samen ze een tweeske groetje. En dan kijken ze naar het Maria-beeld. Dus ik probeer het toch door te geven. En ik vind het zalig, ja. Om te zien hoe een klein kindje kijkt naar Maria. Ik vind het zalig, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
En bij ons slingen er altijd boeken ook rond die christelijke geïnspireerd zijn. En soms nemen ze die mee en bekijken ze dat of... Ja, we laten het zo een beetje bewust rondslingeren voor kinderen en kleinkinderen. En ook een beetje bewust hetgeen dat je aankoopt of hetgeen dat je de kinderen laat naar kijken met een positieve boodschap in eigenlijk.
Ja.
Ik herinner mij, toen mijn kleinkinderen nog klein waren, dan had ik een kinderbijbel. En dan mochten ze prentjes kijken. En hun lievelingsverhaaltje was de Ark van Noach. Want dan mochten ze hun knuffelbeer ook meenemen in de boot. Het was het verhaal van de grote boot. En dan deed ik verder in dat verhaal. Dus ze mochten alles meenemen in die boot. En dat was altijd dat. En s'avonds was dat ook zo van, wat wil je nog een keer zeggen aan Jezus? Maar de kleinkinderen zijn groter geworden. En dat is nu wel niet meer zo. Maar ik hoop dat er daar een zaadje geplant is. Ik moet zeggen, ik heb mijn bekering gehad toen mijn kinderen al eigenlijk te groot waren. Eigenlijk te laat. Maar ik doe zoals mijn vriendinnen hier. Ik geef hen elke dag af aan Maria. En ik vertrouw daarop dat dat allemaal wel goed gaat komen. Ze zijn beschermd.
Ja, zitten in vertrouwen. Ik wil jullie alle drie heel hartelijk danken voor het mooie gesprek, de mooie getuigenis. En ook natuurlijk de grote inzet hier tijdens het welgeziende weekend. Ja.
Heel graag gedaan.
Ja.
Ja. Nog een mooi weekend gewenst ook. Zeker.
Ja. Dank u wel.
Dank u wel.
En nogmaals van harte dank aan het fantastisch kookploeg bij Welgeziend met Radio Maria. We gaan er even tussenuit met wat muziek. En we gaan luisteren naar een lied uit het concert dat plaats heeft gevonden op 29 april, vrijdagavond tijdens ons weekend, met Lars Scherfen. Het volgende lied dat we gaan beluisteren is het lied Zacchaeus.
Veilige plek, wacht ik tot u langskomt. Tussen de bladeren door, kijk ik of ik u al zie. Vanaf mijn veilige plek, wacht ik tot u langskomt. Tussen de bladeren door, kijk ik of ik u al zie. Zult u mij zien, wanneer u langs loopt? zult u mij horen wanneer ik u roep. Zult u mij herkennen wanneer u mijn gezicht ziet. Nu ik hier wacht, voel ik dat het brandt. Voel ik dat het brandt in mij. Nu ik hier wacht, voel ik dat het brandt. Voel ik dat het brandt in mij. Ja, ik wil u leren kennen, steeds beter en steeds meer. Ik verlang naar uw nabijheid, Heer. Vanaf mijn veilige plek zie ik dat u dichterbij komt. Tussen de bladeren door hoop ik dat u mij al ziet. Vanaf mijn veilige plek zie ik dat u dichterbij komt. Tussen de bladeren door hoop ik dat u mij al ziet. U zult mij zien wanneer u langs loopt. U zult mij horen wanneer ik u roep. U zult mij herkennen wanneer u mijn gezicht ziet. Nu ik hier wacht, voel ik dat het brandt. Voel ik dat het brandt in mij. Nu ik hier wacht, voel ik dat het brandt. Voel ik dat het brandt in mij. En nu ik u zie, voel ik dat het brandt. Voel ik dat het brandt in mij. En nu ik u zie, voel ik dat het brandt. Voel ik dat het brandt. Ik wil u leren kennen, steeds beter en steeds meer. Ik verlang naar uw nabijheid, Heer.
En u hoorde, beste luisteraars, zojuist een lied dat werd gezongen op het concert op vrijdagavond op Welgezind met Radio Maria. Het was Lars Scherve en band met het lied Zaccheus. Het volgende interview is toch wel heel bijzonder, want zuster Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede, die had het leuk idee om de rollen om te keren. Dat wil zeggen, niet zij werden geïnterviewd, maar zij, zuster Greta en zuster Annelies van de gemeenschap Moeder van Vrede hebben Kevin en Nele geïnterviewd.
Beste luisteraars, welkom hier in onze feesttent ter gelegenheid van 10 jaar Radio Maria. Een groot feest dat heel het weekend hier doorgaat. We hebben vandaag eventjes de rollen omgekeerd. Wij zijn zusters van de gemeenschap Moeder van Vrede en wij hadden het sublieme idee om enkele medewerkers van Radio Maria eens op de rooster te leggen, laten we zeggen. We gaan ze even interviewen. Ik heb naast mij Kevin, is al een van de eerste medewerkers, dacht ik, van Radio Maria. Is dat zo, Kevin? Klopt dat?
Ja, dat is helemaal correct. Ik ben erbij vanaf 2012, begin 2012, dus dat is al iets meer dan 10 jaar nu.
Mm-hmm. Ah, proficiat. Ja,
dank
dat
u wel.
Dat kan al tellen.
Nele zit ook naast ons. Dat is al iets later, dacht ik. Hè?
Zeker later. Eigenlijk hadden wij een tijd bij Radio Maria. Intussen ook al 5 jaar, maar het is maar de helft van hoe lang Kevin eigenlijk al meegaat bij Radio Maria.
Dus jullie kennen elkaar al ondertussen al een beetje beter.
Ja? Zeker.
Ja, okay. Kevin, hoe ervaar je hier nu eigenlijk het feestgebeuren hier in deze tent?
Wel, voor mij was het... Het is de tweede keer dat ik eigenlijk op bezoek kom bij jullie en te gast mag zijn in de gemeenschap. Ik heb hier al eens verbleven vlak voor een bedevaart richting Medjugorje. In 2013 of 2014 was dat, dus ergens in de beginjaren van Radio Maria. Ja. Voor mij is het de eerste keer om het gezinsgebeuren mee te maken. En ik ben eerlijk gezegd heel erg onder de indruk van... De manier waarop dat alles is georganiseerd, de wijze waarop dat alles is gedaan, hoe dat het is aangekleed. En ik moet zeggen, ik ben ook heel erg onder de indruk van de prachtige bloemen
die
hier te zien zijn. En gewoon het hele geheel is
sfeer,
heel gezellig en nodigt echt uit om te bidden, zeker. Mm-hmm. Maar ook om elkaar te ontmoeten en te voelen van, we zijn niet alleen in ons geloof.
Ja, dat is wel zeer belangrijk. Hè. We hebben wel enkele moeilijke jaren gehad. De mensen zijn heel blij en dankbaar om elkaar terug te kunnen zien en te ontmoeten en veel te delen. Is daar ook ruimte voor in het programma?
Ja, ik denk, er zijn zeker deelmomenten voorzien, hè, dat de mensen... Nee. Dus er is instructie, om zo te zeggen, een conferentie over het gebed die Fris Ricardo zal geven. Maar er is daarnaast ook heel veel gelegenheid, denk ik, om elkaar te ontmoeten. En dat is ook wel nodig, hè, na die coronaperiode, om terug...
Zeker. En kan het zijn dat jullie Radio Maria ondertussen na 10 jaar ook een soort ontmoetingsplaats geworden is, zo in ons Vlaamse landje, om
absoluut
de mensen te kunnen onthalen
absoluut,
en zo?
Absoluut. Ja. Ik denk... het feit dat we altijd een soort van open deur beleid hebben gehad. We zijn heel familiaal. Voor ons is de hele luisterfamilie echt familie. Dus die zijn ook altijd welkom voor degenen die voorbij komen om even een kijkje te nemen achter de schermen. Ik denk dat dat niet overal mogelijk is, maar bij ons is dat zeker het geval. En wat we ook merken, in de loop van de jaren bouw je een groot netwerk uit van priesters, religieuze, mannelijk en vrouwelijk, en leken. Die zich familie beginnen te voelen van de radio. Ja, ja. En zo ook bij ons ontvangen worden.
Ik zou er ook wel graag aan toevoegen dat we zijn nu in het jubeljaar van Radio Maria. Radio Maria bestaat 10 jaar.
Ja,
zeker
mooi,
een
mooi
familiale radio waarin mensen ook altijd welkom zijn om kennis te maken en naar ons toe te komen. Maar toch, voor ons is ook corona wel een tegennatuurlijke periode geweest op dat vlak. En ik denk dat het gezinsweekend nu voor ons ook echt wel het hoogtepunt vormt van het jubeljaar. Hè. We hebben daar ook allemaal naartoe geleefd.
Ja,
we zijn ook heel dankbaar dat het kan doorgaan.
En zeker. Ik denk dat jullie luisteraars ook verdriedubbeld is sinds de laatste 3 jaar of zo. Kan dat niet? Ik hoor overal mensen, Radio Maria. Zelfs bij jongeren die hier op school waren met een dag op bezinning. Die zeiden, ik zeg ja... Kennen jullie Radio Maria? Wij doen soms aan evangelisatie op die manier. En toch een stuk of drie jongeren die dat al kennen.
Ja.
Dat is goed, hè?
Ik denk vooral, en dat is ook wel een herinnering voor ons, het liturgische is heel belangrijk, het gebed. Hè? Je hoort heel vaak dat mensen Radio Maria hebben leren kennen omwille van het feit dat hun parochiekerken gesloten waren, dat er geen heilige mis meer mogelijk was. Mm. En dat ze dan eigenlijk de radio hebben ontdekt als een mogelijkheid om toch de heilige mis bij te wonen. Mm. En van daaruit zijn beginnen luisteren naar andere programma's. Ik denk dan meer aan onderricht of inhoudsprogramma's dan. Ja.
Wat ik wou vragen ook is, de werking van Radio Maria in de loop van die 10 jaar geëvolueerd, veranderd, verdiept. Kun je daar iets rond zeggen?
Kevin, misschien moet jij de eerste 5 jaar op jou nemen en dan zal ik daarna verder gaan. Hè?
Ik denk echt dat voor mij echt in de 10 jaar die we nu hebben mogen doorlopen, is het voor mij heel duidelijk dat onze lieve vrouw kiest de gebroken steentjes waar ze zelf een mozaïek mee vormt. En uiteindelijk vormt dat echt het gelaat van Maria. Zo ervaar ik het ook echt. In de loop van de jaren hebben we collega's zien komen en gaan. Zo gaat dat nu eenmaal. Ik ben blijven zitten, maar oké, bij deze. Ik denk dat het enige moment is in uw leven waar dat een goed moment is om te blijven zitten. Voor mij is het duidelijk ook in de eerste 5 jaar, zoals Nele zegt, want zij is daarna erbij gekomen, hebben we echt een beetje de kans gekregen om de weg te plaveien, als het ware, voor nieuw bloed. En nieuwe input. Mm-hmm. En we merken dat dat van wezenlijk belang is voor de radio, dat er nieuwe mensen bijkomen, nieuwe ideeën en een nieuwe wind doet waaien, zodat we niet in een soort van stramien vallen, mm-hmm. en dat er aan de creativiteit van de redactie altijd kan gewerkt worden.
Wow, fantastisch. Zo zijn er, welke nieuwe ideeën zijn er bijvoorbeeld uitgekomen de laatste jaren?
Enorm veel eigenlijk, hè.
Wat je ook merkt natuurlijk, op het moment dat ik erbij kwam, waren we denk ik, ja, ik was de 6e medewerker. Intussen zijn we met 10, dus afgelopen 5 jaar zijn er zeker nog mensen bijgekomen. Ja, we zijn ook allemaal heel anders, ook binnen de redactie van karakter. En bepaalde type programma's sluiten beter aan bij de ene persoonlijkheid dan bij de andere. En het leuke is ook dat we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid daarin mogen dragen. Mm-hmm. En dat we ook wel de vrijheid hebben om ons eigen ding wat te doen. Het is eigenlijk een heel aangename sfeer op dat vlak. Hoe zal ik het zeggen? We gaan heel goed met elkaar om. Er is een heel goede sfeer bij ons onder de collega's.
Ja, dat voel je wel in de programma's zo. Hè?
Ja,
zeker bij Mariathon of zo, als het een beetje losser aan toe gaat. Ja, dan denk ik van, dat zit daar goed.
Ja, ik durf dat oprecht zeggen. Dat voor mij, de radio, daar zijn ook echt mijn vrienden. Hè? Dus dat zijn mijn collega's, maar dat zijn ook echt mijn vrienden. Het is een job, maar voor ons is het toch niet zomaar een job.
En dat ging het juist een beetje zeggen. Het gelijkt een beetje op roeping. Allee, als jullie dat beschrijven van bij jullie, dan denk ik ook aan ons leven. Wij hebben ook elk onze taken waar wij zo meer verantwoordelijkheid kunnen en mogen dragen. En de ene ligt ook beter bij de ene karakter dan bij de andere. Dus dat is een beetje gelijkaardig zoals bij jullie. Ervaar je dat ook als een roeping, zo radio maken?
Radio maken op zich?
Op die manier,
Ja, hoe zou ik het zeggen? Radio maken is voor mij niet initieel mijn roeping geweest. Nee. Maar ik denk ook dat wij meer dan omwille van het radio maken. Het gaat natuurlijk om radio maken, maar het gaat in de eerste plaats om ons geloofsleven. Hè. Het gaat ook de blijde boodschap die we willen verkondigen. En daarin denk ik dat ieder van ons zich kan vinden. En dan doorheen de jaren doe je natuurlijk ervaring op. Ik had persoonlijk geen enkele vooropleiding in radio maken. Dus dat voelt niet als mijn roeping, maar ik ben wel heel snel op mijn plooi terechtgekomen bij de radio. En ik denk dat dat ook iets is bij veel van onze medewerkers. Hè, dat we toekwamen, dat we dachten, radio, is dat wel iets voor ons?
Ja, absoluut.
Help, ja,
absoluut. We hebben dat in het begin ook. Ja, ik bedoel, je begint daaraan, aan dat project, maar dat heeft nog niet echt onmiddellijk vorm. Er was natuurlijk Radio Maria Nederland, dus daar werd wel wat inspiratie gehaald. Ook over de hele wereld bestaat Radio Maria natuurlijk al lang.
Kopie maken natuurlijk.
Exact, het moet eigen worden aan Vlaanderen, aan het Nederlands gedeelte, het Vlaamstalig gedeelte. Ja, absoluut. En met een eigen cultuur en een eigen gegevenheid. En dat is inderdaad heel, heel belangrijk. Maar het is zoals de heer het zegt, de mensen die allemaal begonnen zijn, in het begin, niemand had ervaring met radio. Priester Carlo, die was al een aantal keer in Frankrijk wel op de radio geweest, dus die had al een beetje ervaring met de microfoon en presenteren, maar wij niet. Hè. Mm-hmm. En dus we zijn onmiddellijk voor de hele lieve leeuwen van de luisteraars van Radio Maria gegooid van bij het begin. Ja. En in de 10 jaar merk je ook van, en dat is ook heel mooi, dat onze lieve Heer en onze lieve vrouw echt de mogelijkheden geeft om te groeien. Een belangrijk iets, denk ik, is de leiding van priester Carlo. Mm-hmm. Dat is niet te onderschatten. Hij heeft een. Hij zal het misschien horen en dan heeft hij dat niet zo graag dat we dat zeggen, maar hij heeft een groot talent om de talenten van mensen te ontdekken.
En eruit te halen.
En plaats en ruimte te maken om die te doen groeien. En ik denk dat dat eigenlijk de reden is waarom dat iedereen ook zo graag naar het werk komt. Omdat wij echt onszelf zijn. In de smeltkroes en in de blik van God natuurlijk. En ons laten zuiveren daar waar het nodig is, maar dat we echt onze eigenheid en onze talenten mogen inzetten voor het Koninkrijk van God.
Ik vroeg me nog één iets af. Zo, vind je het niet moeilijk als je spreekt voor die micro en je zit daar in je studio, dat je geen mensen voor je ziet, dat je niet weet wie luistert er nu, welk publiek is dat nu, zijn er veel, zijn er niet veel?
Ja, ik weet niet, misschien voelt dat voor u op dit moment ook zo. Je vergeet het redelijk snel, vind ik, eerst je achter de micro zit. Nee. Ja, en anderzijds is dat ook wel iets dat, allee, voor mij persoonlijk, je probeert eigenlijk altijd het ook toch een beetje ook als een gebed te zien. Je doet het eigenlijk voor de Heer.
En, ja, zeker.
Ja, je geeft wat je kan en dan... Ja, de vruchten moeten wij niet zien.
Ook omdat wij daar geen ervaring mee hebben. Hè. En als ik spreek, is het voor bijvoorbeeld een groep jongeren of zo, of mensen, en dan zie ik zo een keer een fronsen of een keer een tegen zijn buur iets zeggen. En ik speel daar dan op in.
Ja.
En zo werkt de Heilige Geest bij mij dan. Maar als je dan niemand ziet... ik heb één keer catechese mogen geven op de radio, vorig jaar zeker, of 2 jaar geleden... En ik vond dat een beetje raar. Maar ja, misschien...
Ja, het is ook wel anders.
Moet leren, ja.
Ja, voor mij persoonlijk is het anders. Als je een onderricht geeft, dan heb je echt geen publiek. Ja, ik ben iemand die vooral interviews doet. Dus ik heb altijd wel mensen, de interactie waar ik in opga. Ja, ik geef je voor jou zo misschien anders als Radio Vaticaan. Hoewel dat ook, ja...
Ja, het is echt een oefening in afgeven eigenlijk.
Ja,
hè? Je geeft datgene wat God jou gegeven heeft, probeer je in te zetten om vooral een goede kwaliteit. Ik denk, voor mij is het heel belangrijk en ik denk voor al onze medewerkers te beseffen, onze eerste doelgroep zijn eigenlijk mensen die door de commerciële wereld aan de kant worden geschoven. Die niet interessant zijn, die niet beschikken over veel middelen, die ziek zijn of stervende, die arm zijn of psychologisch problemen hebben. Dat is onze eerste doelgroep. En eigenlijk is het heel mooi dat Radio Maria er juist is om echt een kwaliteitsvolle radio aan te bieden voor juist die doelgroep, die eigenlijk vaak vergeten wordt in de samenleving.
Mooi.
Ik denk dat Paus Franciscus dat eigenlijk benadrukt in heel zijn pontificaat.
Dat is de periferie uiteindelijk. Ja,
en dat is ook iets dat eigenlijk in de missie van Radio Maria altijd wereldwijd benadrukt wordt vanuit de wereldfamilie. Dat is onze eerste doelgroep. De arme mensen, de zieke mensen. En ik vind dat persoonlijk iets dat ik doorheen de jaren ook heb leren waarderen en mij er des te meer eigenlijk voor kan inzetten.
Oog hebben voor de zwakkere.
Ja, er is een soort voorbeeld van een luisteraar die me altijd voor ogen staat als ik een presentatie doe op de radio. En dat is iemand die verschillende gezondheidsproblemen heeft gehad, die zeer eenzaam is, die enkel nog iemand van het Wit-Geel Kruis op bezoek krijgt. En het enige wat die vrouw in haar leven heeft, is Radio Maria. Wel, zij verdient dezelfde kwaliteit als eendere welke commercieel interessante groep.
Mooi.
En ik denk dat dat... ons oefent om te zeggen van kijk, wat we hebben gekregen van God geven we terug aan de luisteraars van Radio Maria.
Misschien toch om af te sluiten nog één vraagje. Heeft het werken bij Radio Maria jullie geloof ook verdiept, veranderd, intenser gemaakt?
Ja, zeker weten. Dat is eigenlijk het korte antwoord. de geest van gebed die er natuurlijk hangt. We zijn... Er is verplicht om te bidden. En dat heeft natuurlijk zijn werking, zijn uitwerking, dat is zo. Dat ten eerste, ik denk dat het belangrijkste is, natuurlijk ook de collega's waar je ook mee kan praten. Ik moet zeggen, ook mijn collega's zijn vrienden waar je ook je geloof mee kan delen. Helpt ook voor de verdieping van je geloof. Eigenlijk op alle vlakken heeft Radio Maria voor mij heel veel betekend voor mijn geloofsleven. En ik ga ervan uit dat ik ook ga blijven doen. Het is nooit af, hè?
Nee, dus.
Ik kan dat ook enkel beamen. Voor mij is Radio Maria een soort van tweede bekering geweest. Ik kende de kerk eigenlijk te weinig. Dat heb ik ontdekt toen ik bij de radio kwam. En vooral heb ik het grote geschenk gehad om de woorden van de toenmalige paus en de huidige paus emeritus Benedictus XVI te mogen leren kennen. En ook dat heeft mij samen met de heiligen verhalen echt een verdieping in mijn geloof veroorzaakt.
Oké, dankjewel. We kunnen hier misschien afronden.
Ja.
Rest ons alleen nog maar jullie te danken voor jullie enorme inzet, ook voor deze prachtige radio, die toch wel een heel sterk element is in de evangelisatie van ons arme Vlaanderen.
Ja.
En we hopen dat de samenwerking met onze gemeenschap nog mag blijven duren.
Daar ben ik zeker van.
Dank u wel voor het mooie interview. Dank u wel.
Tot ziens.
En zo, beste luisteraars, u heeft kunnen luisteren naar een bijzonder interview, waarbij degenen die hebben geïnterviewd zuster Greta en zuster Annelies waren. En ze hebben Nele en Kevin van Radio Maria geïnterviewd in onze eigen lounge. We gaan er weer tussenuit met wat muziek. We gaan nu luisteren naar het intredelied dat werd gezongen voor de slotmis van het weekend, dus op zondag 1 mei, de mis van 15 uur. En dat was een prachtig intredelied. Beste luisteraars van Radio Maria, u hoorde zojuist het intredelied dat werd gezongen bij de slotmis, de heilige mis van zondag 1 mei, waar we het weekend mee hebben afgesloten. Het volgende interview dat we nu gaan beluisteren is een interview met twee mensen die toch ook een hele belangrijke rol hebben volbracht tijdens het weekend. En dat zijn Luc en Cathy. Ze hebben beide gezorgd dat het geluid en het beeld op het weekend allemaal perfect in orde waren. We luisteren naar een interview die collega Nele heeft gehad met hen in onze lounge in de feesttent bij de gemeenschap Moeder van Vrede.
Momenteel zijn er bij mij in de lounge twee gasten. Willen jullie jezelf even voorstellen? Jullie aanwezigheid is heel belangrijk voor onze luisteraars, want zonder jullie zouden ze niet alles kunnen volgen op deze manier. Luc en Cathy, ja, welkom.
Dank u.
Ik ben dus Luc en ik verzorg licht, geluid, projectie, camera, al dat met knoppen is.
Ja. Ja. Jullie zijn gehuwden.
Ja, ja.
En u helpt Luc, Cathy? Of
ja,
jullie doen het samen?
Wij doen het samen.
Ja, ja, ja. Jullie hebben een band met de gemeenschap, hè? Willen jullie daar iets over vertellen?
Ja, een heel vrolijke band eigenlijk. Laat ons zeggen dat het echt goede vrienden geworden zijn. Na zoveel jaren, dus een goede vriendengroep, die gemeenschap.
Ja, voor de luisteraars geef ik even mee dat mijn eenjarige dochter mee in de lounge zit. Dus die af en toe er een beetje tussenkomt, maar hopelijk stoort dat niet te hard. Maar jullie hebben de gemeenschap leren kennen. Heeft dat te maken met jullie geloof? Hoe hebben jullie de gemeenschap leren kennen en hoe is de band ontstaan eigenlijk, de goede band hier vandaag is?
Ja, ik denk dat wij de gemeenschap leren kennen hebben als ze nog in Meetkerken woonden. Via de muziek ook eigenlijk, via repetities en opnames van een cd waar dat Luc voor gevraagd was. En zo hebben wij de gemeenschap leren kennen. En dan, als ze naar Gestel gekomen zijn, hebben wij vanaf de eerste jaar eigenlijk op 15 augustus meegeholpen voor die dag te verzorgen met geluid en zo, omdat dat hier in de kerk te klein was en dat ze een tent op de weide hier gezet hadden. Ja.
En ja, jullie zijn er nu ook, jullie doen dit vrijwillig, dus dat is eigenlijk wel heel fijn. Jullie geloofsleven, is dat iets dat jullie van thuis hebben meegekregen en dat dan doorheen de jaren is gegroeid? Of waarom is het geloof zo belangrijk voor jullie en waarom willen jullie je inzetten voor een weekend als dit?
Geloof is eigenlijk via mijn grootmoeder, mijn meetje. We zijn dus van het meetjesland, dat is een beetje naar Peetje. Dat is via mijn grootmoeder gekomen en ook via de school wel een groot deel. Ik heb op internet gezeten bij de paters van Don Bosco, in Salesianen. En toen was er nog echt wel geloof aanwezig in die school. Ja, en door de gemeenschap is het echt wel ook gegroeid. Ja, door zoveel jaren.
Ja, ja, en Cathy, voor jou?
Ja, ik ben ook, van als ik in het lager zat eigenlijk, mij geïnteresseerd in het geloof. Ik heb 2 jaar na elkaar les gekregen van een zuster eigenlijk, die dus in plaats van een leerkracht, was de zuster. En die een had in de missies gezeten en vertelde heel veel over haar leven daar van in Congo. En ja, zo is eigenlijk mijn geloof ook echt levendig geworden. Toen al als kind van 8, 9 jaar. En dat is wel een beetje verminderd zo met opgroeien, maar toch nooit helemaal weggegaan. Ja.
Ja, jullie halen aan dat de gemeenschap ook een grote bijdrage heeft geleverd aan de groei van jullie geloof.
Ja.
Kunnen jullie daar een voorbeeld van geven? Wat hebben jullie al mogen ontvangen van de gemeenschap? Ja. Misschien is het ook heel veel. Het is misschien een eenvoudige vraag. Ja.
Wel, het is ook de eenvoud, denk ik, hier gewoon het gebed zo. De tijd die ze hier nemen voor gebed zo. En als je daaraan deelneemt, dat doet je geloof eigenlijk wel groeien. De tijd die je aan het gebed besteedt zo,
Ja, het gebed is ook een beetje het thema van dit weekend. Ja, wat zijn jullie indrukken? Is er al iets dat jullie zeggen van, dat gaan we meenemen? Of een indruk gewoon van het weekend?
Het onderricht van priester Carlo was echt top. Allee, onze kinderen zijn nu al het huis uit. Maar moesten we opnieuw beginnen? Dan zouden we misschien wel dingen anders doen. Voor beter oud zijn de jongsten. Dat vond ik wel heel goed dat hij dat vertelde. Dat elk kind echt afzonderlijk. Dat je niet moet zeggen van, de jongste, van kijk eens naar je oudere broer of zus.
Ja, ik moet zeggen, ik heb ook met gespitste oren geluisterd. naar de praktische tips ook. Jullie zeggen, wij hebben kinderen die al het huis uit zijn. Hoeveel kinderen hebben jullie en hebben jullie ook al kleinkinderen?
Ja.
We hebben 3 kinderen en ook wat pleegkinderen opgevangen.
Oké, mooi.
2 meisjes die alle 2 verpleegster zijn. Daar zijn we beren trots op. En een zoon die in de techniek werkte zo, En die gingen vroeger eigenlijk allemaal mee met ons, dus opbouw en afbouw en zo meewerken. Zo, dat was, Nu is dat wel verminderd. Maar,
want techniek, eigenlijk wat u hier doet als vrijwilliger, wat jullie hier doen als vrijwilliger, doen jullie ook in het professionele leven.
Ja, dat klopt.
Misschien nog kort iets over vertellen.
Maar nu is het niet zo compleet. Nu is eigenlijk alles, nu is licht, geluid, projectie, livestream. En anders is dat minder, is alleen maar livestream bijvoorbeeld, of alleen maar projectie, of alleen maar geluid. Ja.
Ja. Ja. Misschien nog een vraagje. We zien overal waar we hier lopen, zien we wel op een of andere manier een afbeelding van Maria. Soms zijn het posters, maar er staan ook genoeg beelden van onze lieve vrouw. We zijn bij Radio Maria. Heeft Maria ook een bijzondere plaats in jullie huwelijksleven, in jullie geloofsleven?
Nu is het even stil, precies. Ja, ik denk het wel zo. Ja. Via Maria heb je zo, is het gebed ook concreter geworden, denk ik. Zo, ja. Ja.
Ja. Ja, en ook als jullie zeggen, we komen hier vaak bij de gemeenschap, ja, ja. Je ontkomt er niet aan, nee, aan de liefde, nee, voor onze lieve vrouw.
Ja, ja. 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 Ze is ook zeer menselijk, Maria, zo. En heel nabij ook al, ja... Ze wijst eigenlijk altijd naar Jezus en naar God eigenlijk. Hè? En ja, ze zegt altijd hetzelfde ook, van bid een keer terug naar God. En dan bedankt ze ook altijd voor, omdat we het doen. Maar toch vraagt ze het al 40 jaar hetzelfde eigenlijk. Hè? Ja. Mm-hmm. Of al heel altijd eigenlijk, ja.
Ja, ja. Ja, ja. Want u haalt aan, toch vraagt ze al 40 jaar hetzelfde. Ja. Ik vermoed verwijzend naar...
Naar Medjugorje, ja. Ja, ja, ja.
Heeft dat, want het is ook belangrijk voor de gemeenschap. Heeft Medjugorje bij jullie ook een plaats? Of?
Ja, we zijn daar al geweest, een keer of twee samen met de gezinsbedevaart. Zo, ja. Ja. Dat was wel indrukwekkend, ja. Ja. Omdat er heel veel gelovigen ook waren. Internationaal, zo met jongerenfestival. Hè, ja.
Ja. Mm-hmm. Ja, ik ben er zelf nooit geweest, maar het wordt mij hier altijd aangeraden.
Ja.
Ja. Ja. We hadden het er daarnet over dat jullie op professioneel vlak eigenlijk dit ook doen, techniek verzorgen. Hmm. Maar als ik het goed heb, in het bijzonder op christelijke evenementen.
Ja.
Ja, hoe is dat zo gekomen en hoe zijn jullie eigenlijk in deze business terechtgekomen?
Eigenlijk alleen maar christelijke evenementen, dat is een keuze geweest. Ofwel sterk aanverwant. Dus dat kan ook wel eens in een 40 jaar bestaan zijn van een woonzorgcentrum of weet ik veel, of van gehandicapten of zoiets. Dat doen we ook wel. Maar we gaan geen vuiven doen of in het nachtleven. We hebben het materiaal wel voor, maar dat doen we dus niet. Die keuze is echt wel duidelijk geweest, denk 15 jaar geleden ongeveer. Ja,
ja. Ja, Luc was vroeger drukker. En dat bedrijf, ja, dat ging eigenlijk stoppen, wat de bazen op pensioen gingen. En hij had voor zijn hobby zo al, ja, was hij al veel met geluid en zo bezig. En dan heeft hij die keuze gemaakt om daar zelfstandig in te worden. Ja.
Ja.
Ja. Ja, en iedereen verklaarde mij wel een klein beetje gek. Want toen liepen de kerken ook al leeg. En dacht men, ja, dat gaat nooit iets worden, zelfstandig worden op zoiets. En ja, kies toch iets anders. Want we hadden wel wat spaarcenten, ons huis was afbetaald. Maar dan die investering maken, ja, daar waren de spaarcenten weer op en er waren weer twee leningen bij. Dus dat was, in het begin was het echt wel moeilijk soms, want ja, ik had moet eten kopen. Hè. Dus, en in het begin heb je nog geen werk. Je doet wel een paar dingen voor mensen, maar die haken dan af als je opeens met een btw-nummer afkomt. Want dan wordt het weer wel meer en dan lukt het niet meer. Maar goed, ja, de voorzienigheid heeft er wel voor gezorgd dat stilletjes aan verder en gegroeid is.
Ja, want het feit dat... Ja, we zijn nu 15 jaar verder, als ik het goed heb. Ja. Het feit dat jullie daar dan toch mee doorgezet zijn... Ja, ik weet niet of ik het zo kan formuleren, maar werden jullie toch echt in die richting getrokken? Voelde het een beetje als een roeping om echt op die manier christelijke evenementen te verzorgen? Ook al verklaarden sommige mensen jullie gek, in de zin van je gaat nooit genoeg evenementen vinden.
Ja, ieder evenement is wel een beetje stress, je bent ermee bezig, maar de keer dat je daar aan bent, ben je onder een heel andere sfeer dan andere evenementen. Mm-hmm. En dat is wel echt wel het grote verschil. En je zou zeggen, financieel, dat komt ook goed eigenlijk. Dus we hebben nog nooit geen problemen gehad met betaling. Mensen of gemeenschappen of groepen die niet betalen of zoiets. Mm-hmm. Wat je anders wel soms hebt.
Ja.
Heel in het begin deden we nog soms iets voor de gemeente. Ja, dan moet je dan beginnen achter zitten, die betalen gewoon echt niet. En nu hebben we al zelfs evenementen gehad waar je een offerte van maakt en dan de mensen daarop betalen.
Ja.
Dus dat is gewoon...
Dus het is eigenlijk een aanrader.
Ja. Het is een aanrader, ja. Ik kan binnenkort met pensioen gaan, dus als iemand zich geroepen voelt.
Ja, heel in het begin ook dat we zelfstandig waren zo... hadden we wel een vriend van ons die op voettocht ging naar Compostelle. En die heeft dat dan meegenomen ook als intentie voor ja, dat we voldoende werk zouden hebben eigenlijk. En daarna heeft Luxo de aanbieding gekregen om in de Basiliek van Koekelberg ook een nieuwe geluidsinstallatie te plaatsen. Dat was ook wel een beetje de vrucht van die bedevaart van Harold eigenlijk. Ja.
Dat was heel bizar. Ik had dus nog nooit een geluidsinstallatie geplaatst. Het is eigenlijk gegaan, er was de Pinksterviering van de KCV, die deed ik altijd voor de Vlaamse kant. En toen was dat een samenwerking met Wallonië. En daar was ook een geluidstechnieker. En die wilde plots alles doen. Dus ik had opeens niks te doen daar in de basiliek. En ik had er graag gewerkt. En ja, ik was zelfs een beetje kwaad. Zeg, voert, ja, ik ga zelfs niet gaan. Nee. Ik heb dan toch mijn gitaar meegenomen en meegespeeld met de muzikanten. Wat op die dag allemaal misgegaan is, ja, dat is alles wat kon misgegaan, is misgegaan. En toen heb ik een beetje mijn stoute schoenen aangetrokken en aan de rector van de basiliek een visitekaartje gegeven. Van kijk, als je wilt hebben dat de volgende keer beter is, hier heb je mijn kaartje. En 3 weken later kregen we opeens een uitnodiging van ja, kom eens af. En ja, we schrokken ons de pletter van ja, dat gaat nooit niet lukken, maar toch. En we zijn er langs gegaan en hij had dat kaartje nog in zijn noemt dat?
Ja, hemdzakje zo.
Pijpzakje zeggen ze, zo, zitten zo. En hij had het boven. Kijk, ik heb de kaartje nog. Hè. Ik zeg, heb jij nou al 3 weken dezelfde hemd aan? En ja, zo is het. Dan mochten we daar eigenlijk. Ik zeg, ik ga geen prijsofferte maken als ik geen demo mag geven. Dus een voorstelling van het systeem. En het systeem dan laten overkomen uit Nederland. En dan een demo geven. En een paar hoge pieten van de kerk die dan rondliepen en een keer spraken. En zo heb ik dat binnengekregen eigenlijk.
Ja, ja.
En dat was de eerste vaste installatie. We hebben er ja, een paar maanden toch gewerkt.
Ja, ja.
Want er mochten geen kabels te zien zijn. Dat moet echt. Dat is een beetje een visitekaartje geworden voor andere kerken.
Ja.
Zo, hè,
ja. Ja, en dan heeft het zich verspreid eigenlijk.
Ja,
het,
ja. Ja.
Het was ja, de een achter het andere zo'n beetje die binnenkwam. En dat loopt gewoon rustig door nu ook.
Ja. Mm. Hebben jullie eigenlijk meer vertrouwen gekregen in de voorzienigheid door jullie ervaringen dan, ja, zoals wat je nu vertelt?
Ja, eigenlijk wel. Ja,
ja. Ja, dat mag rustig zijn.
Ja.
Ja.
Ja. Want ik vond dat heel moeilijk. Dat we, ja, vroeger had Luc een vast inkomen maandelijks. Ja. En plots viel dat weg. Dus dat was echt zo. Ja, soms was dat wel ruim en soms was dat heel krap. En ik vond het echt wel een stap in vertrouwen. Zo van, ja, het komt eigenlijk wel goed. Zo, ja.
Ja.
Is echt, ja. Het was in het begin moeilijk voor mij, maar ja, ik heb leer vertrouwen eigenlijk, ja.
Ja, de moeder moet de boodschappen doen, hè.
Ja.
En er waren echt soms bijna geen centen in het begin, ja. Mm-hmm. En nog mijn kinderen thuis, 4 kinderen thuis op dat moment, ja.
Ja, ja. Mm-hmm. Ja, jullie spraken ook over pleegkinderen die jullie in huis hebben gehad dan. Ja, was dat ook een ja, het is toch iets moois om dat eigenlijk als echtpaar te willen doen. Dat is toch een
We hadden graag meer kinderen gehad dan 3. Maar Katty moest eigenlijk plat liggen na een paar maanden eigenlijk al.
Ja.
En dan werd het wel moeilijk. En dan zijn eigenlijk voordat we trouwden, hadden we al gekozen, als we geen kinderen kunnen krijgen, gaan we pleegkinderen opvangen.
Ja, ja.
En zo zijn we hebben crisisopvang willen doen. En er is een meisje bij ons geweest, die 7 maanden of zoiets bij ons geweest is, Sarah. Van 3,5 jaar tot een beetje verder. En dan hebben we een jongetje gehad van 1,5 jaar die 7 jaar bij ons geweest is. Dus dat was eigenlijk niet echt crisis niet meer, maar het werd elke keer verlengd.
Mm-hmm, ja.
En daar hebben we nog regelmatig contact mee. Dus die, ja.
Maar mooi.
Ja.
Ja. Dankjewel voor jullie getuigenis. Dus ik ben blij dat het hier ook over gaat.
Ja. Ja.
Okay.
Dankjewel ook. Ja.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd om dit tweede overzicht, tweede terugblik op Welgezind met Radio Maria af te sluiten. We gaan er opnieuw even tussenuit met wat muziek en we gaan afsluiten met een lied uit het concert van vrijdagavond van Lars Gerven. En het lied dat u gaat horen is Alles wat ik nodig heb. Vanavond om 20:00 kan u luisteren naar een volgend overzicht van deze Welgeziende dagen met Radio Maria. Tot later.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie een beetje kunnen dansen hier in België. Niet te enthousiast. Ja? Gaan we even lekker staan voor wie dat kan.
Ik heb makkelijk praten. Ik sta hier, ik heb een gitaar in mijn handen. Ik kan geen kant op.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie een beetje kunnen dansen hier in België. Niet te enthousiast. Ja? Gaan we even lekker staan voor wie dat kan. Ja, ik heb makkelijk praten. Ik sta hier, ik heb een gitaar in mijn handen. Ik kan geen kant op. Oké, komt-ie. Ik verlang naar u. Ik verlang naar de waarheid. En die vind ik bij u. Yeah. En dat geeft me rust. Ik wil het schreeuwen van de daken. Mensen, mensen, laat je raken. Het is te mooi om waar te zijn. Te mooi om waar te zijn. U geeft mij alles wat ik nodig heb. Dat geloof ik en daar mag ik op vertrouwen. Uw wegen zijn soms ondoorgrondelijk. Maar Heer, op u wil ik mijn leven bouwen. Oké, we doen nog één rondje, ja? Ik verlang naar u. Ik verlang naar de waarheid. En die vind ik bij u. Yeah. En dat geeft me rust. Ik wil het schreeuwen van de daken. Mensen, mensen, laat je raken. Het is te mooi om waar te zijn. Te mooi om waar te zijn. U geeft mij alles wat ik nodig heb. Dat geloof ik en daar mag ik op vertrouwen. Uw wegen zijn soms ondoorgrondelijk. Maar hier op u wil ik mijn leven bouwen. U geeft mij alles wat ik nodig heb. Dat geloof ik en daar mag ik op vertrouwen.